Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en was en komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen van Psalm 93 en daarvan het eerste vers en het tweede, Psalm 93 vers 1 en 2. Van de Heere en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niets buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog een dienstknecht, nog een dienstmaagd, nog een vee, nog een vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd van het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Christus vatte deze woorden samen ook vanuit het Oude Testament, met deze woorden: u zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. De tweede, hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Zondagmorgen bij elkaar mogen komen. En dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Dat is niet vanzelfsprekend als we letten op de wereldkerk, waar zoveel mensen zijn die om hun geloof vervolgd worden, waar er geen mogelijkheid is, waar er soms geen kerk is en waar het niet kan dat mensen samenkomen of waar ze in het verborgen samenkomen. Heren, u hebt ons vrijheid van godsdienst gegeven. Wij mogen in een vrij land leven. En laten we dat beseffen. Er zijn misschien dingen die ons zorgen baren, maar laten we ons daar niet door laten. Zo laten dat het belangrijkste is, maar dat altijd nog die vrijheid er is. Dat wij hier mogen zijn, dat wij uw naam mogen aanroepen. En dan is dat in een moeilijke situatie. Dan is het virus weer opgeleefd. Dan zijn er weer veel meer mensen besmet geworden. Soms zonder dat ze het zelf weten en zonder dat ze weten hoe. Duizenden afgelopen week. En het getal, dat neemt maar toe. Heren, wij maken ons daar zorgen over. Tegelijk weten we dat het niet buiten u omgaat en u niet te boven gaat. Heren, wij mogen onze situatie, ons Nederland, maar ook de hele wereld neerleggen voor u. Ook als er mensen zijn die heel ziek geworden zijn. Als er mensen zijn die in het ziekenhuis liggen, op de IC liggen, misschien voor hun leven vrezen, misschien al zo ver weg zijn dat ze niet eens van hun bestaan meer afweten. Heren, ze zijn er en wij dragen ze op. Allen die lijden onder dit virus. Wij dragen ze op. Allen die daarvoor zorg dragen. Die verplegend zijn, personeel zijn, doktoren, mensen die in een ziekenhuis werken, die op allerlei manieren ermee verbonden zijn, artsen, thuis, Heren, wij leggen het allemaal voor u neer. Bovenal bidden wij u, Heren, mogen wij toch vasthouden dat u degene bent die regeert, en die alle macht heeft. En dat we alleen geborgen bij u, geborgen in het bloed van de Heer Jezus, in zijn beschutting en schuilplaats veilig zijn. Heere, wij dragen deze dienst aan u op. En wij bidden u, wilt u ons helpen? Wilt u ons geven wat we nodig hebben? In het spreken, in het luisteren, laat het uw woord zijn, Heere, dat wij verkondigen. Laat het uw woord zijn, Heere, dat het oude woord is en toch elke keer weer nieuw, weer nieuwe gezichtspunten biedt. Maar bovenal elke keer weer opnieuw tot ons komt als een nieuw woord van u voor ons in onze situatie. In een woord dat roept tot bekering, tot geloof, tot overgave aan u. Heer, wilt u er zijn met uw Heilige Geest, opdat uw woord zijn kracht zal doen, opdat het dienstig zal zijn waartoe u het zendt. En dat zal het, Heer, maar mag het zijn dat u het zendt tot genezing, tot vergeving, tot bemoediging, tot onderwijzing. Alles wat we nodig hebben in leven en sterven. Heere, wilt u ons gedenken. U kent ons. U kent onze zonden. U kent onze zorgen. We leggen ze allemaal voor u neer, ook de afgelopen week, waarin we dingen deden die niet mochten. Dingen dachten, misschien nog veel meer, die we niet mochten denken. Dingen voelden die we niet mochten voelen. Dingen planden die we niet mochten plannen. Heere, zoveel. We zijn zondige mens. Maar Heere, zie ons aan. In het bloed van de Heere Jezus. En doe het ons ook beseffen dat we zondig zijn. Opdat we onze reinheid en zaligheid buiten onszelf zoeken. Bij u, de levende God. Heere, wij mogen u ook dankzeggen dat op 9 oktober... de heer P. van den Berg, de leeftijd van 81 jaar, bereikt. Dat hij zijn verjaardag mocht vieren, wilt u ook bij hem zijn bij het klimmen van de jaren. Mag het zo zijn, Heere, dat hij zijn vertrouwen op u, de levende God, zal stellen. Heere, gedenk ons in al onze verbanden. Gedenk onze kerk in alle zorgen die er zijn, ook nu met corona. Beslissingen die genomen moeten worden. De spanning die dat oplevert. De verwijdering soms, ook onder broeders van hetzelfde huis. Heere, we leggen dat in uw handen. Gedenk, Heere, het onderwijs, waar leerkrachten werkzaam zijn en waar ook zorgen zijn vanwege alle commotie nu en vanwege ook de virus dat rondgaat. Heere, maar ook alle andere dingen, we leggen het voor u neer. Heere, deze wereld, de spanningen in Noord-Korea, de spanningen met Israël en de spanningen in Wit-Rusland. Er zijn zoveel dingen meer te noemen. Uw kerk, Heer, die het soms zo moeilijk heeft. Mensen die in landen wonen waar veel minder gezondheidszorg is. En die met dezelfde problemen als wij te stellen hebben. We leggen deze wereld, die bloed uit zoveel wonden. We leggen deze wereld voor u neer. Gedenk ons zo in het spreken en in het luisteren. Geef ons wat we nodig hebben. Wij vragen dat uit genade, vergeving van onze zonden, in Jezus' naam. Amen. Wij openen de Heilige Schrift en dat doen wij in Marcus, het evangelie van Marcus. En daarvan het 6e hoofdstuk, ik noem u Marcus 6. En wij lezen dan van vers 45 tot 56. 45 tot 56 van Marcus 6. En wij lezen daar het woord van God. Marcus 6, 45. En terstond dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan en voor hen heen te varen aan de andere zijde tegenover Bethsaida, terwijl hij de scharen van zich zou laten. En als hij aan dezelfde hun afscheid gegeven had, ging hij op de berg om te bidden. Als het nu avond was geworden, zo was het schip in het midden van de zee, en hij was alleen op het land. En hij zag dat ze zich zeer pijnigden om het schip voort te krijgen, want de wind was hun tegen. En omtrent de vierde waken van de nacht kwam hij tot hen, wandelende op de zee en wilde hen voorbij gaan. En zij, ziende hem wandelen op de zee, meenden dat het een spooksel was en schreeuwden zeer. Want ze zagen hem allen en werden ontroerd. Terstond sprak hij met hen en zei tot hen: zijt wel gemoed, ik ben het, vrees niet. En hij klom tot hen in het schip en de wind stilde. En zij ontzetten zich bovenmate zeer in zichzelf en waren verwonderd, want ze hadden niet gelet op het wonder der broden, want hun hart was verhard. En als zij overgevaren waren, kwamen zij in het land Genezaret en havenden aldaar. En als zij uit het schip gegaan waren, terstond werden zij bekende. En het gehele omliggende land doorlopend, begonnen zij op beddekens degene die kwalijk gesteld waren om te dragen, ter plaatse waarvan zij hoorden dat hij er was. En zo waar hij kwam, in vlekken of steden of dorpen, daar legden zij de kranken, de zieken op de markten. Ze baden hen dat ze maar de zool van zijn kleed aanraken mochten, en zoveel als er hem aanraakte, werden gezond. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Wij staan vanmorgen stil bij vers 48 tot 50, dit gedeelte, maar de aandacht gaat vooral naar 48-50, dat is het perspectief waarin deze geschiedenis gezet is. En hij zag dat ze zeer pijnigden om het schip voor te krijgen, want de wind was hem tegen. En omtrent de vierde waken des nachts kwam hij tot hen, wandelende op de zee, en wilde hem voorbij gaan. En zij, ziende hem wandelen op de zee, meenden dat het een spooksel was en schreeuwden zeer, want ze zagen hem allen en werden ontroerd. En terstond sprak hij met hen en zei tot hen: zijt welgemoed, ik ben het, vrees niet. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. We gaan samen zingen van Psalm 77, Psalm 77. Ik zoek die even op, Psalm 77, en daarvan het vijfde vers. Zou de Heer zijn gunstgenoten, dacht ik dan, altijd verstoten. En het zesde: zou God zijn gena vergeten. 5 en 6 van Psalm 77. Ik heb voor de volgende afkondigingen. Diensten voor zondag 18 oktober, deel voor Lente om 10 uur. Dominee T.C. de Leeuw uit Schrevelduin Kapelle. En om 6:30 dominee J. Blom. De collecte, de eerste collecte is bestemd voor het kerkblad. De tweede collecte is bestemd voor de evangelisatie. En deze worden gehouden bij de uitgang. Op 9 oktober mocht de heer P. van den Berg de leeftijd van 81 jaar bereiken. We noemen dat al. Vanavond gaat dominee A.A.B. Boom uit Harderwijk voor in plaats van dominee W.E.C. van Blijderveen. Woensdag 14 oktober is er de Bijbelkring, Elim, en die begint om 8 uur 's avonds in de kerkzaal. Tot zover de afkondigingen. We gaan samen zingen van Psalm 77, 5 en 6. tekst voor de prediking noemde ik u al, vers 48 tot 50 van Marcus 6. En boven de preek wil ik zetten, Jezus openbaart zich. Jezus, de Heer Jezus, openbaart zich. En we letten dan op drie dingen. De Heer Jezus doet drie dingen, jongens en meisjes, kun je makkelijk onthouden. Jezus bidt. Jezus beproeft. En Jezus verschijnt. Jezus openbaart zich. Hij bidt. Hij beproeft. En hij verschijnt. Ik zal het nog wel noemen. Jongens en meisjes, ik begin even met jullie. Misschien heb je wel eens lang op iemand gewacht. Bijvoorbeeld op je vader of moeder. Vast wel. Ze hadden beloofd thuis te zijn. En ze hadden je geen sleutel meegegeven. En je had ook geen telefoon bij je. Maar toen je thuis kwam was de deur dicht. En wat voel je dan? Bang en onrustig. Er zal toch niks gebeurd zijn? Waarom moet ik wachten? En in gedachten denk je allerlei dingen in die gebeurd zouden kunnen zijn. En als ze dan komen, dan ben je blij. En misschien moet ik misschien ook wel een beetje huilen vanwege de spanning. Waarom liet u mij wachten? Waarom duurt het zo lang? En dan vertellen ze misschien wel van de file waarin ze stonden. En dat ze je niet konden bereiken. Dat ze er niks aan konden doen. En gelukkig is allemaal weer goed afgelopen. Nou, zo'n situatie kennen wij allemaal, denk ik. En als ik nou de vraag stel vanmorgen. Laat God ook wel eens iemand wachten. Nou, dan zeg je natuurlijk nee. Want God is nooit te laat. Er gebeuren nooit dingen die er, zoals bij ons, tussenkomen. En die veroorzaken dat wij onverhoopt te laat zijn. Er is niets dat hem hindert. En toch laat God, laat de Heer Jezus mensen wel eens wachten. En dan niet om mensen te plagen, natuurlijk niet, maar wel om mensen iets te leren. En eigenlijk wil hij altijd twee dingen leren. Die moet je ook wel proberen te onthouden. Dat vind ik niks met die drie punten te maken. Maar die twee dingen. Als hij laat wachten. Dan heeft hij er een bedoeling mee. Opdat mensen steeds meer. En steeds dieper. Zouden vertrouwen op zijn belofte. Want wat hij belooft. Doet hij ook. Ook al duurt het soms wel eens even. En de tweede reden is dat hij juist door mensen te laten wachten veel meer laat zien wie hij is. Hij openbaart zich duidelijker en laat zien dat je nooit te vergeefs op hem wacht. En dat zien we in de geschiedenis die wij samen hebben gelezen. We kennen deze geschiedenis. Zojuist heeft de schare gegeten. Ze waren bij de Heer Jezus. En ze waren heel de tijd vergeten. En toen werd het langzamerhand schemerig. En de Heer Jezus zei tegen zijn discipelen. Je kunt ze zo niet laten gaan. Geef jullie hem te eten. Maar wat hebben we dan? 5 broden. En 2 vis. Jezus zegt, dat is genoeg. Breng ze bij mij. 5 broden, 2 vissen, 5 kleine broden, gerstebroden. En dan gebeurt het bijzondere. De Heer Jezus neemt die broden en die vissen. Hij ziet op naar de hemel. Hij dankt zijn Vader. En hij spreekt er de zegen over uit. Hij bidt. Beetje zoals wij ook bidden voor ons eten. Dat God het zegent. En dan gebeurt dat bijzondere. Hij breekt en hij blijft breken. Vissen. Ze ontstaan gewoon. En 5000 mannen eten. En dan zijn niet eens de vrouwen meegeteld. Zullen er ook wel 5000 geweest zijn. En niet eens de kinderen. Misschien zijn er wat wel 2 keer zoveel. Dan hebben we het over 20.000 mensen. Dat zou zomaar kunnen. Zoveel mensen. Die geeft Jezus te eten. Uit het niets. En dan halen ze alles op. Er mag niets verloren gaan. En dan doet Jezus iets bijzonders. En daar begint onze geschiedenis. Er staat namelijk, en er stond, dat is een woordje dat Marcus heel vaak gebruikt, met één, zonder aarzelen, terstond dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan. Terstond, met één, hij dwingt zijn discipelen in het schip te gaan, totdat hij de scharen van zich had laten gaan. Terwijl hij de scharen van zich zou laten, staat er in onze vertaling. En waarom gebeurt dat nou? Waarom heeft de Heer Jezus nou zo'n haast? Waarom blijft hij niet gewoon bij die mensen en stuurt hij ze langzamerhand weg? Waarom zegt hij, nu moeten jullie echt gaan. En voordat die scharen gaan, gaan eerst de discipelen weg. Nou, Marcus schrijft daar niet over, maar Johannes vertelt hetzelfde verhaal, dezezelfde geschiedenis. En dan vertelt hij dat die mensen heel enthousiast worden. Ze zijn onder de indruk van wat Jezus gedaan heeft en ze zeggen tegen elkaar, dat zou nog eens een mooie koning zijn. Stel je voor dat deze koning, deze man, koning zou zijn. Dan hadden we altijd te eten en dan ging het geweldig met ons. Zij kennen Jezus niet. Natuurlijk is Jezus koning. En natuurlijk zal Jezus koning worden en zijn. Maar op een andere manier. En Jezus wil dat niet. Hij wil geen koningschap zoals deze mensen willen. En daarom snijdt hij het direct af. Hij doet het weg. Weg jullie. Ik ga daar nu niet op in. Ga maar naar huis. Hij dwingt de scharen. Nee, dat staat er niet. Hij dwingt zijn discipelen. Blijkbaar waren die ook enthousiast geworden. En blijkbaar hadden die ook zo hun eigen gedachte. Hij dwingt zijn discipelen. Hij zegt, jullie moeten in dat schip gaan. En ik zal wel zorgen voor de schare. Want ook die schare moet weg. Terwijl hij de schare van zich zou laten. Staat er in vers 45. Daarnet zei ik, totdat hij de schare van zich gelaten zou hebben. Dat staat er eigenlijk. Want Jezus die zegt, ik ben nog even bezig met die scharen. Dat staat er eigenlijk in de grondtekst. En jullie moeten vast gaan. Ik ben nog even bezig. Maar dat even duurt lang. Niet omdat de scharen zo'n werk is om, dat weg, om die weg te sturen. Maar wel omdat Jezus nog iets anders gaat doen. Hij was al naar het overjordaanse, over van de andere kant van de zee gegaan om alleen te zijn. En toen kwam de schare. Maar hij wil alleen zijn. alleen met God. En daarom laat hij iedereen gaan. Eerst discipelen, dan de scharen met hun ideeën. En hij zoekt de eenzaamheid op een berg om te bidden. De eenzaamheid van al die mensen weg is niet genoeg. Hij gaat ook nog eens de heuvel daarop. Om daar, de top van de heuvel, te bidden. Hij bidt. Hij bidt op die plaats waar de wereld zo klein onder hem wordt. Op een heuvel waar je neerkijkt op al dat gevriemel en gewemel. Hij bidt. Alleen. Waarom? Omdat Jezus voor alles nodig had die verborgen lijn met de Vader. Omdat hij zo nodig had om elke dag te luisteren naar de stem van God. Wat wilde God? Welke weg moest hij gaan? Hij had het nodig om elke keer weer als het ware te vertellen wat er allemaal gebeurd was. En ook met de Vader gemeenschap te hebben. De Vader te ontmoeten elke dag. En daarvoor zocht hij de eenzaamheid. De eenzaamheid van de berg. De eenzaamheid van al die mensen die weggaan. Hij zocht de eenzaamheid. Alleen, maar met God gemeenzaam. Hoe lang is Jezus daar geweest? Wij kunnen het een klein beetje bij benadering uitrekenen. Want hij stuurt de scharen weg als het donker geworden is. Dat is in Israël 1 uur of 7, laat het 8 uur zijn. En hij komt naar zijn discipelen toe in de 4e nachtwaken. En die 4e nachtwaken, dat die loopt, die duurt van 3 uur 's nachts tot 6 uur 's nachts. Dus van 8 tot 3 minimaal is hij alleen geweest. Dat is 7 uur. Hij heeft gebeden, niet zomaar eventjes, maar heel lang. Gebeden tot de Vader. Misschien wel, en vast wel, heeft hij neergelegd dat de scharen hem koning wilden maken. Hij heeft gevraagd om de weg van God te mogen gaan tot het einde toe. Jezus bidt. Hoe vaak bidden wij? Hebben wij het elke dag nodig om de Heer te zoeken? Om onze noden, onze zorgen bij de Heer te brengen, ook al de noden van de wereld? Het zijn er nogal wat, die zorgen, die op ons afkomen, we geraken weten, maar ook de verleidingen die op ons afkomen, de beslissingen die we moeten nemen, dit of dat, de keuzes waarvoor we staan. Nee, ik zeg niet dat u 7 uur moet bidden. Dat kan een mens niet. Maar langer dan 5 minuten mag toch wel. Hoeveel houdt u eigenlijk van de Heer? Hoe graag wil u hem eigenlijk ontmoeten? Om in zijn nabijheid te zijn. Het is niet zo dat je altijd als je bidt dat je direct de aanwezigheid van de Heer voelt. Dat moet ook nog weer gegeven worden als geschenk van God. Maar toch, Jezus bidt. En hij zoekt de afzondering. Niet even bidden. Met alles om je heen. Met de beelden van de computer nog voor ogen. Met de gesprekken die je voerde nog in je hoofd, zodat je er nauwelijks met je gedachten bij kunt blijven. Jezus bidt. En ook zou je kunnen denken, ja maar, was die dan zijn discipelen vergeten? Soms gebeurt dat, hè? Mensen zo opgaan in het geestelijke, de meesten doen dat niet, maar je hebt er soms, kom je ze wel eens tegen, die zo opgaan in het geestelijke, dat ze eigenlijk hun taak op aarde verwaarlozen. Zich helemaal terugtrekken en de kinderen maar voor de moeder laten of zo. Dat is natuurlijk niet wat de Heere God bedoelt. Moet ook nuchter zijn daarin. Maar hoe is het nou met de Heer Jezus? Heeft ze zijn discipelen maar vergeten? En stuurt ze maar weg zonder dat hij verder om hen zorgt? Als we vers 48 lezen, staat er iets heel moois. En hij zag dat ze moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen, want ze hadden de wind tegen. Hij zag. Hij kon nog niet. Maar hij ziet het wel. Hij zag dat zijn discipelen het moeilijk hadden. Hij laat ze niet aan hun lot over. Ook niet als ik daar in de eenzaamheid bid. Want daar in de eenzaamheid neemt hij als het ware, als de hoge priester, zijn kinderen mee, zijn discipelen mee in zijn hart. Kijk, dat is bidden. Dat is loslaten van al de noden, zal ik los worden van de omgeving, maar tegelijk die omgeving neerleggen voor de Heer. Wat is dan een geweldige troost? De Heer Jezus is niet meer bij ons. Hij is in de hemel. Daar lees ik van hem, die ook ter rechterhand van God is. En die ook voor ons bidt. Hoe groot die afstand is, dat is in onze gedachten ondenkbaar. De afstand tussen hemel en aarde. Waar is de hemel? Al die moeilijke vragen. Maar een afstand die wij niet kunnen overbruggen. Maar daar bidt de Heer Jezus. En ziet hij zijn discipelen. Hij is niet vergeten. Ook niet in de eenzaamheid. Jezus bidt. En nou het tweede. Jezus beproeft. Want nou richten we ons op de discipelen. Hoe is het dan eigenlijk vergaan na het afscheid? Nou, niet zo goed om niet te zeggen slecht. Ze zijn ondertussen midden op het meer. Na zo'n 6 uur, 7 uur ploeteren. Vele stadien van het land verwijderd, zegt een handschrift. Een ander zegt, ze zijn midden op de zee. Maar in ieder geval, halverwege zeg maar. De ene oever is net zo ver als de andere oever. Ze zijn eigenlijk niks opgeschoten. Ze kunnen niet schuilen midden op de zee. Met een enorme tegenwind. En ze worden geteisterd door de golven. En ze ploeteren wat af. Met hun zeil. Dat is inmiddels al gestreken, denk ik zo. De grondtekst staat een woord dat betekent dat ze eigenlijk aan het roeien zijn. Maar ook dat helpt niet. Ze roeien wat af. En ze komen geen meter vooruit. En Jezus komt maar niet. Ja, dat is misschien wel het ergste. Als hij nou bij hen was geweest. Net als die vorige keer. Toen hij er was. Toen het zo vreselijk waaide. Misschien nog wel erger dan nu. Maar toen ze dachten dat ze te gronden zouden gaan. En toen ze Jezus wakker maakten. Maar de Heer Jezus is er niet. En hij ziet hen niet, zo denken ze. Gemeente, het zou best kunnen zijn, we kennen elkaar niet, maar het zou best kunnen zijn dat deze situatie herkenbaar is. Misschien niet hier in de kerk, misschien wel. Of als je meeluistert, als je meekijkt in deze dienst. Als je niet kunt komen, mag komen. God kan zo ver weg lijken. Je bidt. En je roept, maar er is geen antwoord. En dan kan de reden waarom er geen antwoord komt verschillend zijn. Er kan een zonde in je leven zijn. Waardoor de genade van God als het ware wordt opgehouden. En tegengehouden. En dan is bekering nodig. Maar het kan ook zijn dat God al antwoord geeft. En dat hij antwoord geeft op een manier waarop je helemaal niet denkt. Dat kan ook. God antwoordt niet altijd op onze manier. Maar het kan ook zijn dat God laat wachten. Dat het een beproeving is. Dat de nood voortduurt. En dat die nood misschien wel steeds erger wordt. En het donkerder is dan ooit. En zo is het bij de discipelen. Ze roeien, ze ploeteren en het levert niks op. Misschien zijn ze wel bang geweest dat ze om zouden komen. Het schijnt ontzettend te kunnen spoken op het meer van Genezaret. Die ene keer, dat zei ik al, toen ze bijna te gronden gingen, schipbreuk leden, stikdonker en geen uitkomst. Misschien is er iemand die zegt, nou ja, dat herken ik eigenlijk wel. Stikdonker, maar dat de Heer Jezus er niet is. Dat het wel lijkt alsof hij er niet van af weet. Dat het lijkt alsof het hem allemaal niet interesseert. Hij is in de hemel. En wij op aarde. Het zou gezongen. Zal God zijn gena vergeten? Nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap, door zijn toren afgesneden? Is uit? Is het over? Bange vraag. Daar zaten de discipelen mee. En misschien zit jij er ook al mee. Of u. Jezus heeft lange tijd nodig om te bidden. Hij bidt daar. Hoog op de berg. Maar hij laat zijn discipelen wachten. Hij had het natuurlijk niet kunnen doen. Hij had lang weg kunnen blijven. En er had een storm op kunnen steken. Maar hij had die storm ook kunnen bedaren. Maar hij wacht. En die storm bedaart hij niet. Hij wacht tot het uiterste bijna. Tot de vierde nachtwaak. Romeinen deelden de nacht in vier delen. Israël is geweest met een beetje dat het ongeveer net zo lang licht is als donker. Want het is dichter bij de evenaar. Veel minder dan bij ons dat die wisseling van donker en licht. 12 uur en dan 12 uur verdeeld in 4 blokken van 3 uur. Nou, die laatste nachtwaken, die is het. Van 3 tot 6 uur. En Jezus komt niet in de eerste. En niet in de tweede van 12 uur. En niet in de derde. Maar in de vierde. Er staat niet eens bij of het begin van de vierde was. Of halverwege. Hij laat ze wachten. Waarom? Om te laten zien wie hij is. Dat blijkt in vers 52. Want er staat: en ze waren verhard. Als Jezus dan verschijnt en als hij in dat schip komt, dan staat er, en ze wisten het nog niet, ze kenden het nog niet, want ze waren verhard. Dus dat was een kost om hun ziel. Dat had hij niet verwacht. Dat dan die schare verhard is. Dat dan die mensen Jezus koning willen maken. Ja, dat is nog een beetje te verwachten, maar de schare. Maar deze discipelen. Ze waren verhard. Ze moeten iets leren. Wat moeten ze leren? Jezus. En dat zijn woord waar was. Gemeente, toen ik bezig was met de bestudering van dit gedeelte, toen viel mij vers 45 op. Je leest er zo gemakkelijk overheen. Toen ik dat las in de grondtaal, toen stond daar, toen zag ik iets wat we eigenlijk allemaal kunnen zien. Daar staat dat zij voor hem heen zouden varen. Maar dat zeg je, wat staat er nou? Dat betekent, Jezus zegt, jullie gaan vast, ik kom. Dat was dus beloofd. Jezus zegt, jullie gaan voor mij heen. Jullie gaan vast vooruit. Maar ik kom. Dat was dus beloofd. Dus als ze in het schip zitten en het niet lukt, dan hadden ze zich vast moeten grijpen aan die belofte van God. En ze hadden niet zo in angst moeten zitten. Als hij iets belooft, dan meent hij het toch. Onze meisjes, als je dat hebt, als je moeder moet wachten. En dan sta je er, maar ze hebben het wel beloofd. Hè? Ik kom. En zouden ze dat dan niet doen? Wat moesten de discipelen leren? Dat als Jezus iets zegt, dat hij dat altijd doet. En wat is voor u de boodschap, voor mij en voor jou? Dat wat God belooft, toezegt, dat hij dat ook doet. In Habakkuk staat er een prachtige tekst, u kent hem wel. Voorzeker het visioen wacht nog, visioen komt. En dan staat er, als hij uitblijft, verwacht hem. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewis komen. Als het nou langer duurt, dan moet hij zenuwachtig worden. En dan moet hij denken dat God je vergeten is. Dan moet je op hem wachten. En hem verwacht. Ook dat is de les die de discipelen moesten leren. Die moet u ook leren. En ik, en daarom laat God wel eens wachten. Wacht op die wederkomst. Die komt echt wel. Wacht op zijn reddend ingrijpen. Zo hij vertoeft. Verbijt hem. Want hij komt echt. Ik ga achter jullie aanstappen. Jullie gaan voor mij uit. Daar hoef je niet aan te twijfelen. En nou nog iets. Maar er is ook nog die andere bedoeling. Dat brengt ons bij onze derde gedachte. Jezus bidt. Hij beproeft. En hij verschijnt. De discipelen zijn te einde raad. En ze hadden gedacht dat Jezus weg zou blijven. En Marcus, die wijst er dan op, dat zei ik al, dat de Heer Jezus het altijd al in het oog had. En hij zag dat ze zich zeer pijnigden. om het schip vooruit te krijgen. En dan staat er, en dan komt hij lopend over de zee naar hen toe. Hij komt. Hij doet wat hij belooft. Duurt een poos. Maar hij doet het wel. Maar ook dat roept angst op, want de discipelen zijn verschrikkelijk bang. Als ze hem over het water zien komen. En ze hebben ook helemaal niet door dat de Heer Jezus is. En als hij verschijnt zo, lopend over het water, dan zijn de discipelen ten einde raad. De woorden die gebruikt worden in de grondtekst, die wijzen erop. Ze zijn helemaal van streek. Ze zijn zo bang. Zo onthutst. En ze schreeuwen het uit. Een spook. Een geest. Dan loopt Jezus naar hen toe. En die gestalte die lijkt hen voorbij te willen gaan. Lijkt alsof hij zich niet interesseert in hen. En ze schreeuwen het uit. Ze zijn perplex. Dan zegt Jezus wat. Het is de eerste keer dat hij wat zegt. En meteen zegt hij: heb goede moed. Vrees niet. Ik ben het. Heb goede moed. Je hoeft niet bang te zijn. Want ik ben het. Laat die vrees maar verwijken. Ik begon met een voorbeeld van een kind. Dat zijn moeder kwijt is. Zijn vader. En als papa of mama er dan weer is. Zegt hij: ik ben er toch. Ja, dat is ook alles goed. Ook al blijft die storm waaien. En is die omstandigheden nog even naar. Ik ben er. Dan is alle leed geleden. Heb goede moed. Wat zei de Heer Jezus tegen die bloedvloeiende vrouw. Die dacht dat ze niet geholpen zou worden. En dat hij haar wilde bestraffen toen ze de genezen was. Heb goede moed. Wat zei de Heer Jezus tegen Paulus toen hij op het schip zat en naar Rome voer en dat schip brak in de golven? Heb goede moed. Dat zegt hij tegen zijn discipelen die in de wereld verdrukking hebben. Heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Vrees niet, want ik ben er. Gemeente, wat een troost voor de discipelen. Meteen zegt hij het. Die angst, wie is het? En hij komt over die zee heen. En dan zegt hij: ik ben het. Moet dat een geweldige rust gegeven hebben. Moet dat een ontzettende troost gegeven hebben. Een warmte. Hij is er weer. En dan is toch alles goed. Als God er is. Als hij genade is. Als die storm er nog is. Maar hij is er. En gemeente, nou zou ik bijna kunnen eindigen. Maar dat doe ik nog niet. Want ik heb de kern eigenlijk nog niet aangeraakt. Nou ja, de kern. Maar waar het nou eigenlijk om draait. Ik kijk nog even naar vers 52. Want ze hadden het wonder van de broden niet begrepen. Wat een hart voor hart was. Waarom openbaart de Heer Jezus zich? Twee redenen. Eén, hij wil beproeven wat ze geloven. Nou, dat deden ze niet. Ze waren bang. En ze dachten al lang dat hij ze vergeten was. En het tweede is dat zij eigenlijk helemaal niet door hadden wie de Heer Jezus was. Jezus geeft hen onderwijs. En wat is dan het onderwijs?
Gemeente, toen ik met deze tekst bezig was, viel me iets op. Als Jezus wandelt op de zee en hij ziet zijn discipelen, dan zegt hij: vrees niet, heb goede moed, ik ben het. Nou is er met de laatste woord iets aan de hand, want in het Grieks staan er eigenlijk maar twee woorden. Er staat alleen maar: ik ben. Nou, dat is gewoon geen zin, daarom hebben we er het achter gezet. Dat is natuurlijk goed. Maar eigenlijk zit er een veel diepere bodem in. Want als Jezus zegt, en dat ik ben niet alleen die dat zegt, maar er zijn heleboel mensen die dat ook gezien hebben. Als Jezus zegt: ik ben, dan herinner dat aan die woorden die de Heer in God zelf zei. En die brandende braambos. En Mozes. Mozes, komt niet te dichtbij. Wat is dan uw naam? Ik ben. Ik ben die ik ben. Iedereen zo niet wist dat. Ik ben. Dat is God. Ik ben erbij. Ik ben de God die in jullie nood binnenkomt. En die laat zien dat in mijn handen alle macht is, in hemel en op aarde. Ik ben. En als Marcus die machtige woorden schrijft, ego eimi, dan bedoelt hij niet alleen te zeggen: ik ben er weer. Maar dan zegt hij: ik ben. De Zoon zegt hetzelfde als de Vader. Hij is niet zomaar een wonderdoener. Hij is niet zomaar iemand die eten geeft en die je wel graag als koning zou willen hebben. Hij is de Zoon van God. En dat hadden de discipelen nog niet door. En dat hadden de scharen nog niet door. Hij loopt over het water. Waarom? Omdat van de Heere God in het Oude Testament gezegd wordt dat de wateren hem ter beschikking staan. En dat zijn weg in de zee is. En dat hij over het water loopt. Dat hij dat water beheerst als de schepper. En dat alle elementen in zijn hand zijn. Als Jezus over het water loopt, dan is dat niet zomaar een wonder. Maar dan is dat eigenlijk dat de Heer Jezus zegt: kijk nou eens wie ik ben. Mijn naam, ik ben. En ik ben die God die over het water loopt. En in wiens handen alle macht is. En elke storm. En elke golf. Hij loopt hen voorbij. Zoals de heerlijkheid van de Heer aan Israël, aan Mozes voorbij ging. In de kloof van de steenrots. Al die woorden die wijzen erop: hier is meer aan de hand. Jezus laat zien wie hij is. En dat hadden de discipelen nog zo weinig door. Hij is God, de Zoon van de Vader. En in zijn hand rust alles. Zee, wind, als. Wie is hij? De zoon van de Vader. De verlosser. De zaligmaker.
Gemeente, wij beleven een tijd die angstig is. Het virus dat rondgaat. En waar mensen zenuwachtiger worden, dat is te begrijpen. Je zal maar ziek zijn. En dat maar niet de stuiter lijkt. Ook niet door de maatregelen die nu afgekondigd zijn en van kracht zijn. En dan ga maar door. En je houdt je hart vast. En dat zeggen we dan. Dat wil ik zeggen. Ja, dat virus is eigenlijk ons nog de baas. Laten we nou maar niet kleinerend over doen. Want het is sterk, dat virus. En het is een gevaarlijke situatie. Het is een situatie waarin alles ontwricht wordt. Maar als je nou deze geschiedenis eens leest. Dat virus dat zit in de natuur. Dat is een mutatie ergens van. Die natuur die van zijn schepper is losgevallen. De natuur waarin de ziekten en virussen, dieren, waarin de dood is. Als ik nou eens kijk vanmorgen naar hem die zegt: ik heb de natuur als zoon van de Vader in mijn hand. Die natuur zegt mij niks. Als hij aan boord stapt, stopt die wind. En wie kan dat veroorzaken? Wie kan een wind laten liggen zonder meer? Wie kan over water lopen? De discipelen moeten leren. Wie is hij eigenlijk? In hem is alle macht. In zijn handen ligt deze wereld. Het is niet maar een goed doekje voor het bloeden. Maar dat is iets wat absoluut waar is. Hij staat aan het roer van de geschiedenis. Hij is het hoofd van zijn gemeente. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Paulus zegt in Romeinen 8, want ik ben er verzekerd van dat niets mij zal kunnen scheiden van de liefde van God. Die is in Christus Jezus onze Heer. Waarom laat God bij de discipelen het water aan de lippen komen om te leren wie hij is? Dat zijn woord waar is en dat zijn macht oneindig is. En niet alleen om een virus te doden of om welke verschrikkelijke ziekte uit je leven te bannen, maar bovenal om die dood te overwinnen, om de vloek te dragen, om de zonde te verzoenen, om de schuld weg te nemen waar u en ik van zijn levensdagen en tot in eeuwigheid niet mee klaarkomen. Wie is hij? De zoon van de Vader, die de machtige is, die de koning is. Die koning die straks zal triomferen over het graf en over de zonde, maar niets dan al wat hij eerst heeft geleden en is gestorven. Wie is hij? Waarom laat God ons soms vastlopen? Om te leren dat wij lege handen hebben. Om iets te kunnen oplossen. Maar ook om klaar te komen met die diepste vragen van het leven. Hoe je met je schuld, met je zonde, met je oordeel. Moet je er nou mee? Op wat wij zouden zien, Heer, bij mij is het niets. En ik kan mijn schip ook niet van de stormen behouden. Ik kan mijn schip niet aan de overkant brengen. Dan blijf ik halverwege het water steken en dan zal ik misschien wel omslaan en te gronden gaan. Ik kom er niet, ik red het niet.
Juist zo zegt hij, ik ben de zoon van de Vader. In wie alle macht is. En wiens heerlijkheid voorbij gaat. Behoudend en reddend. God vraagt wel geloof. Dat hebben we ook niet van onszelf. Wat wil je geven? Wij schenken door de bediening van zijn woord en op het gebed. Zonder dat geloof loop je aan hem voorbij. Dan komt er een korst om je hart. Dan zie je eigenlijk helemaal niet wie hij is. Net zoals de discipelen. En die korst komt er elke keer weer af. Omdat je des te meer zou beseffen wie jij bent en wie hij is. En zonder dat werk van God, zonder dat geloof, lopen we hem voorbij. Dan staan we er zelf voor, alleen. De stormen van het leven. Maar dan staan we er ook alleen voor als die laatste storm opsteekt. Als de winden waaien en het water kookt. En het allemaal op dat huis aanvalt zonder fundament. En het stort in. Jammer. Maar wie op de rots gefundeerd is, die zal blijven staan. En die zal redden. Omdat hij er is. Ik ben. En ik ben Emmanuel. Wie is hij? En daar zo ook op hem wachten. Ook in deze tijd. Zo hij vertoeft. Verbijt hem. Want hij komt gewis. En hij laat soms wachten. En daarmee oefent hij het geloof. Want één ding weet ik zeker. Hij komt eenmaal ten volle. Hij komt ook met zijn genade voor allen die het afzien van zichzelf alleen verwachten en die het horen mogen. Ik ben en ik ben dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Amen. Wij gaan daar samen van zingen op Psalm 42, het 7e vers. wij eindigen met dankzegging. Heer in de hemel, wij mogen u danken voor uw woord. Uw woord dat eerlijk is, dat die discipelen steken zoals ze zijn. Mensen die het schip ingestuurd worden, omdat ze allerlei ideeën over u hebben. En daar op het meer moeten beseffen dat ze zo zwak zijn. En ook nog dat ze u helemaal niet kennen zoals u echt bent. En u doet dat wel. U laat zich kennen. En u gebruikt daar allerlei middelen voor. Soms gebruikt u er een storm voor. En dat u dat ziet, dat u het bent die betrouwbaar is, die niet plaagt als u laat wachten, maar daar bedoeling mee heeft, omdat we des te meer ons vertrouwen op u zouden stellen. Maar bovenal dat u laat zien wie u bent. U bent niet zomaar een weldoener, Heer Jezus. U bent de Zoon van God. Ik ben. Die alle macht heeft. Die over de schepping heerst. De wind in zijn handen heeft. Het brood breekt zomaar. En vermenigvuldigt. De Zoon van de Vader. De zaligmaker. Heer, wij bidden u, leer ons u zo kennen, steeds dieper en dieper, of misschien al voor het eerst. Wat we in ons leven beseffen dat we het niet zelf kunnen. Dat we ook in deze tijd van corona beseffen dat wij mensen maar van die zwakke mens schepselen zijn. En dat we het allemaal niet kunnen, dat we het niet tegen kunnen houden. Wat we ook doen, dat we geen redding kunnen geven als er niet een oplossing komt, ook in de vorm van een medicijn. En dat we er weer in terechtkomen, misschien wel in zo'n situatie. Heer, wij bidden u. Helpt u ons. Doe ons ook beseffen dat we het van u moeten hebben. Niet van onszelf, niet in het leven. Zeker niet in het sterven van u, de drie enige God, van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Heer, zie zo ons neer. Gedenk zo ons allen. Geef wat we nodig hebben. Kent ons, ik heb de spanning misschien in ons leven. Ook degenen die met ons verbonden zijn via livestream. Wilt u ze erbij zijn? Wilt u ze geven wat ze nodig hebben? Alle dingen die zo op ons af kunnen komen, die groot zijn, maar dat we toch mogen ervaren. Dat u er bent en dat uw woord getrouw is. Hoor ons zo uit genade. Wilt u met ons zijn? Een verdere dag. En laat een dag zijn tot eer van uw naam uit genade. Om Jezus wil. Vergeving van al het zondige wilt u ons veilig brengen. Om te zijn voor de verwachting. Dat u ook zijn met degenen die alleen thuis zijn. En alleen thuis blijven. Die misschien vandaag wel eenzaam zijn. Juist in deze tijd. Ontferm u over ons allen. Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 27, het laatste vers, 7e vers, 27, vers 7, zo ik niet had geloofd dat in dit leven. nogmaals en bid het harde zegen die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.